Hallo allemaal, dit is Hein van Dongen met het tweede college over Westerse filosofie voor de Academie van Geesteswetenschappen. Het is deel 2a, het is dus een vervolg op deel 1b. En in deel 1b ging over Plato en deel 2a gaat over Aristoteles. Dat was een leerling van Plato, vandaar. En die collegereeks wordt gegeven op deze vorm. In deze vorm vanwege het coronavirus, waardoor we fysiek niet bij elkaar kunnen komen. En we het op deze manier doen. En hopelijk werkt het toch en heeft het beoogde effect. Want als Aristoteles gelijk heeft, dan weet ik iets van jullie. Van de mensen die nu naar mij luisteren. En ook iets van mezelf inderdaad. Aristoteles heeft er in één zinnetje heeft hij iets gekenschetst wat in ieder geval voor mezelf helemaal in één zin een autobiografie is. Hij vertelt zijn hele levensverhaal in één zinnetje. En dan laat ik hem even aan het woord. Alle mensen streven van nature naar kennis. Dat is de eerste zin van het boek Metafysica van Aristoteles. En wat ik net zei, het is in één zinnetje wat hij in ieder geval zelf ervoer in zijn eigen leven. Streven naar kennis. Aristoteles luistert naar de taal die mensen spreken en hij denkt, hoe zit die taal eigenlijk in elkaar? En hij ontwerpt een grammatica dat een onderwerp en gezegd in bestaat. Dat een zin altijd iets is wat iets zegt van iets anders. Dat je op die manier een eigenschap aan iets kan toekennen. En hij vraagt zich af, hoe denken mensen eigenlijk? En dan merkt hij dat als je zuiver of zindelijk denkt, dat je dan moet proberen om tegenspraak te vermijden. Dat je niet tegelijkertijd zegt dat iets wel zo is en dat het niet zo is. Dus hij is daarmee de grondvester van de grammatica, de taalkunde en van de logica. Maar hij vraagt zich ook af hoe het komt dat dingen bewegen. En daar bedenkt hij een nieuw woord voor. Dat is energie. En hij vraagt zich ook af hoe het mogelijk is dat mensen dingen leren. Daar ontwerpt hij een soort leerpsychologie voor. En wat hem vooral fascineerde in zijn streven naar kennis, dat was de natuur, de dieren en de planten. Dus op een mooie dag vinden we Aristoteles ongetwijfeld aan het strand. En dan is hij bezig om te kijken naar wat voor dieren er zijn aangespoeld. En dan gaat hij die dieren ontleden en dan gaat hij die beschrijven. En op die manier ontdekt hij allerlei dingen. Sommige daarvan zijn pas eeuwen later geverifieerd door anderen. En passant deelt Aristoteles eventjes het hele dierenrijk in. Hè? Wat je nu leert, er zijn vogels en vissen en reptielen en zoogdieren. Dat heeft Aristoteles bedacht, zou je kunnen zeggen. Wat hij eigenlijk doet, is hij kijkt goed uit zijn ogen. Hij kijkt wat hij allemaal waarneemt. Dan kijkt hij wat daarover allemaal al gezegd is door anderen. Meestal niet zoveel. Dan gaat hij die waarnemingen structureren door middel van klassificaties. Dus hij neemt waar en deelt in. Dus hij neemt de taal waar en deelt de taal in verschillende soorten zinsdelen. Hij neemt de dieren waar en hij deelt de dieren in verschillende soorten dieren. En daar moet je maar opkomen. Dat voor hem bestond dat niet. En de meeste van die, ik noem het zelf altijd maar denkmodellen, de meeste van die denkmodellen van Aristoteles, die gebruiken we nog steeds. Hij had goed geheugen ongetwijfeld, maar hij vraagt zich af, hoe werkt nou eigenlijk het geheugen? Nou, dan denkt hij, ja, geheugen, dat lijkt als of je een indruk maakt in was bijvoorbeeld, alsof je iets stempelt. Als je heel hard stempelt, dan zit het muurvast, dan raak je het ook niet meer kwijt. Dat is veel werk. Als je heel snel bewogen bent, zijn je indrukken meer vloeibaar, dan onthoud je het niet zo lang. Het is natuurlijk maar een metafoor, maar we gebruiken die aanduiding geheugen, indrukken nog steeds. Zo heeft Aristoteles dus bijna elk gebied waar hij over nadenkt, heeft hij, laten we zeggen, pionierswerk gedaan. En niet zomaar een beetje. Pionierswerk wat gewoon de toon zet en de structuur schept voor bijna alles wat daarna komt. En Aristoteles was wel een realist. En daar bedoel ik nu mee, zoals wij in het dagelijks leven iemand realistisch vinden die zich gewoon houdt aan wat hij waarneemt. Een paar beetje meer pijnlijke voorbeelden van dat realisme. Als je nou goed kijkt, je kijkt uit je dop, om het zo maar te zeggen, dan zie je dat de zon elke ochtend opkomt, elke avond weer ondergaat. Er waren ook speculatieve filosofen, zoals Plato, die dachten dat de aarde bewoog en dat de zon stilstond. En daar is Aristoteles natuurlijk niet mee eens, want hij kijkt uit zijn doppen. Hij ziet dat de zon beweegt en de aarde niet. Met andere woorden, hij denkt geocentrisch. Geocentrisch omdat de waarneming datgene is waar Aristoteles zich op baseert en niet de, ja, laat ik zeggen, de speculatie of de theorie. Voor Aristoteles was de aarde dan ook plat. Plato meende dat de hemellichamen rond zijn omdat een bolvorm een ideale vorm is. Nou, dan zegt Aristoteles, ja, je kan maar wat met je ideale vorm. Het gaat gewoon om wat we waarnemen. Dus Aristoteles denkt geocentrisch. Tussendoor zeg ik eventjes dat er ook ecologische filosofen zijn tegenwoordig die zeggen we zouden eigenlijk weer terug moeten naar het geocentrische wereldbeeld. Want doordat we niet meer geocentrisch denken, denken we niet meer vanuit de aarde, maar denken we vanuit een of ander abstract punt in het universum. Dit even terzijde, echt terzijde. Waar was ik gebleven? Aristoteles baseert zich dus op wat hij waarneemt met zijn gezonde blik. En wat hij daar met zijn gezond verstand over kan analyseren. Bijvoorbeeld als het gaat om verschillen tussen man en vrouw. Dan is Plato een, laten we zeggen, zeer vroege feminist. Plato gaat er namelijk vanuit dat de menselijke kennis gebaseerd is op herinneringen aan de ideeën. En die ideeën die zijn in beginsel toegankelijk voor iedereen die zijn verstand openzet. Aristoteles denkt daar anders over. Die kijkt eens in het dierenrijk en die ziet grote verschillen tussen man en vrouw. Of tussen mannetjes en vrouwtjes of masculine en feminine wezens. En dat ziet hij in de mensenwereld ook. En dan is dat dus maar zo. Dus er zit aan dat dagelijkse realisme van Aristoteles ook wel een kant waarin je kan zeggen, kijk eens verder. Maar goed, dat is nu makkelijk spreken. Het wordt nog pijnlijker als het gaat om slavernij. Aristoteles die zag dat de Grieken slaven hadden. En zo is nou kennelijk het economische systeem van de Grieken. En daar heeft hij dat beschrijft hij gewoon als feit. En Plato zegt, ja, dat kan niet. In beginsel zijn alle mensen gelijk, want alle mensen hebben dezelfde toegang tot de ideeënwereld. Dus hier zie je dat dat realisme van Aristoteles soms dus ook wel uitgaat van, of ik moet het anders zeggen, misschien ten onrechte uitgaat van wat je gewoon waarneemt. Als slaven mensen zijn die helemaal geen kansen krijgen, die niet kunnen leren, ja, nogal wie is dat ze dan minder tekenen van intelligentie geven. Tja, ditzelfde kun je trouwens natuurlijk zelfs van de grammatica zeggen. De westerse talen leggen aan onze zinnen een soort structuur op, waardoor ze altijd iets moeten zeggen van iets anders. Er moet dus in een zin altijd een onderwerp zijn, en dat onderwerp doet iets, en wat hij dan doet, wordt uitgedrukt door een werkwoord, en dan krijg je vervolgens een medewerkend en een leidend voorwerp, enzovoort, enzovoort. En dat leidt uiteindelijk tot zinnen als het regent. En je kan je afvragen wie nou die het is, of wat die het is. Sommige andere talen van de Indianen bijvoorbeeld, die hebben die structuur niet. Die zeggen dan bijvoorbeeld regenen. Maar goed, Aristoteles kende die talen niet en die beschrijft dus wat hij aantreft. En dat is eigenlijk zijn eerste passie als het gaat om de mens streeft van nature naar kennis. Dan gaat hij dus om te beginnen eens kijken wat hij nou eigenlijk ziet. En dat geeft hij vrij natuurgetrouw weer en dat probeert hij te interpreteren met de structuur die er kennelijk bij hoort. En hij gaat niet hele gekke dingen erbij halen, zoals een ideale vorm van een planeet dat die wel rond moet zijn, als je dat niet ziet. Dus hij is realistisch in de alledaagse betekenis. Dat betekent niet dat hij oppervlakkig is. Hij kan heel ver gaan in zijn, in zijn analyse van dingen om onze blik te verruimen als dat nodig is. De vorige les begon ik over oorzaken. Dat kwam vanwege die traumatische herinnering aan lekkage. En toen vroeg ik wat is een oorzaak? En dat had ik niet aan die loodgieter moeten vragen, want die bracht ik in verlegenheid. Maar Aristoteles denkt daar wel over na. Die denkt, wat bedoelen we nou eigenlijk met een oorzaak? Daar heeft hij ook een antwoord op gegeven. Er zijn vier soorten oorzaken. Dat zal ik jullie even vertellen. Laten we een voorbeeld duidelijk maken. Er is een beeldhouwer. Een voorbeeld komt van Aristoteles zelf. En die beeldhouwer die maakt een beeld. Dan kan je afvragen, wat is nou de oorzaak van dat die beeldhouwer dat beeld maakt? En dan zegt iemand, ja, dat komt omdat hij 3 dagen geleden bruine bonen heeft gegeten en daardoor heeft hij die energie. Iemand anders zegt, ja, hij heeft een opdracht gekregen en hij moet geld verdienen. Nou, daar kun je allerlei soorten oorzaken voor aanwijzen en Aristoteles zet die voor ons eventjes op een rijtje. Dit leerstuk, om het zo maar te zeggen, heeft het ongeveer 24 eeuwen uitgehouden. De eerste soort van oorzaak die Aristoteles aanwijst is de werkoorzaak. En dat betekent dat die beeldhouwer over de nodige energie moet beschikken om zijn hamer op het marmer te brengen. Dus daarvoor moet hij een stofwisseling hebben, spieren enzovoort enzovoort en kracht uitoefenen. Dat is oorzaak 1. De tweede oorzaak die tegelijkertijd optreedt is de materiële oorzaak. Dat betekent namelijk dat die beeldhouwer wel spul moet hebben om in te hakken, anders hakt hij in het luchtledige. Dus in dit geval een prachtig stuk marmer. Hij moet bovendien ook natuurlijk een hamer hebben en dat is ook een materiële oorzaak. De derde oorzaak en de vierde die gaan veel dieper. Dat zijn de vormoorzaak en de doeloorzaak. De vormoorzaak betekent dat de beeldhouwer met die bewegingen van zijn handen en zijn hamer en het hakken in dat marmer een bepaalde vormgestalte wil geven. Hij maakt niet een olifant, maar hij maakt een giraf, bij wijze van spreken. Dus hij wil iets vormgeven en die vorm, dat is heel belangrijk, voor Aristoteles bestaat die vorm al. Die beeldhouwer die streeft ernaar om een bepaalde vorm gestalte te geven. Dit moet je heel even onthouden, want dit krijgen we straks terug als het gaat om de relatie met de ideeënleer van Plato. Nou, de vierde oorzaak is voor Aristoteles de doeloorzaak. En dat betekent dat die beeldhouwer die doet dit proces, die doorloopt dit proces van beeldhouwen, omdat hij daar iets mee wil bereiken. Hij wil een mooi beeld maken, geld verdienen, in aanzien komen bij zijn buurvrouw. Het is van alles mogelijk, maar dat is een doeloorzaak. Dus hij doet het ergens voor. Volgens Aristoteles kun je bij alle verschijnselen deze vier oorzaken aanwijzen. En het belangrijkste is dan voor Aristoteles de levende natuur, de biologie. Dus levende wezens hebben stofwisseling. Ze bestaan uit een lichaam. Ze hebben een bepaalde vorm. En ze dienen een bepaald doel. En dat laatste, die laatste twee punten, die liggen tegenwoordig moeilijk. Heel veel mensen zeggen, ja, Aristoteles is eigenlijk een enorm belangrijke bioloog. De vader van de biologie, de stichter van het vak zou je kunnen zeggen, de allereerste bioloog, al heel ver gekomen, zonder enige voorganger. Darwin die zegt, alle biologen zijn louter schooljongens vergeleken met Aristoteles. Ik weet natuurlijk niet of hij zichzelf ook nog bij die schooljongens heeft gerekend. Maar één ding is typisch, Aristoteles, groot als zijn inzichten waren, kende niet de evolutieleer. Het zou heel mooi zijn als hij dat ook nog bedacht had, maar voor Aristoteles waren de vormen, zou je kunnen zeggen, waren in beginsel tijdloos. Er zijn altijd kamelen en paarden geweest, maar ze zijn niet statisch. En nou komen we eigenlijk op een van de belangrijkste gedachten van Aristoteles. En dan moet je nogmaals denken aan wat hij gezegd heeft. Alle mensen streven van nature naar kennis. dat streven naar. Daar gaan we nu even op focussen. Want voor Aristoteles is het zo dat alle levende wezens streven naar hun, laten we zeggen, volwassenheid, om tot wasdom te komen. Een foetus streeft naar de vorm van een volgroeid mens. Een kleuter is bezig mens te worden. Worden wie je bent, zou je dat kunnen zeggen. Dat is de formule van Aristoteles. Hij gebruikt dat zelf niet, die woordcombinatie, maar zijn denken gaat cirkel daar wel voortdurend omheen. Alles wat groeit, dat groeit ergens naartoe. En dat proces van groei noemt Aristoteles in werking zijn, energeia, energie. En het proces van datgene waar je op gericht bent, heet entelechie. Dat soort moeilijke woorden hoeven jullie allemaal niet te weten wat mij betreft, maar ik leid natuurlijk aan enige beroepsdeformatie, dat snappen jullie wel. Ik moet dat dan gewoon zeggen. Wat ik in ieder geval wel moet zeggen is dat dit hele verhaal heet in de wetenschapsfilosofie en in de biologie teleologie. En dan niet verwarren met theologie, daar heeft het niks mee te maken. Teleologie, dat komt van telos en dat betekent zoiets als doelgerichtheid. Dat is dus de doeloorzaak van Aristoteles. En volgens Aristoteles heeft dus de natuur heeft een doel. Alles streeft ergens naar. Kijken we bijvoorbeeld naar de elementenleer die hij heeft gemaakt. Dat is de Aristoteles een scheikunde. Die geloven we tegenwoordig niet zo erg meer, tenzij je in de alternatieve geneeskunde zit. Maar dat zijn dus de elementen water, vuur, aarde en lucht. Er komt trouwens het element ether komt daar nog bij. Maar die elementen, die streven ergens naar. Hoe gaan we dat uitleggen? Nou, ik heb hier een zwaar voorwerp. Iets wat zwaar is, wordt gedomineerd door het element aarde. En dat laat ik vallen. En het valt omlaag, allemachtig. Is dat nou de zwaartekracht? Ja, dat is. Aristoteles kende dat nu natuurlijk niet. Zwaartekracht, maar dat is het verlangen van een door zwaarte, door aarde overheerst voorwerp. Terug naar zijn oorsprong, naar datgene waar hij thuis hoort. Dat is bij het element aarde, de aarde. En vandaar dat dus zware voorwerpen omlaag gaan. En ook water gaat omlaag, vuur en lucht gaan omhoog. Dat zijn de strevingen, zou je kunnen zeggen, van de elementen. En ook samengestelde vormen van materie, die hebben een bepaalde streving. Aristoteles zei dus tegen mensen die goud aan het zoeken waren, zei hij van ja, je moet, gooi die, als het niet lukt, ja, dan is het jammer. Dan moet je de mijn dichtgooien en dan moet je over 50 jaar terugkomen. Dan is dat goud wel gegroeid. Want alles groeit. Alles is bezig zich, als het ware, door een groeiproces te verwezenlijken. Dus dat is Aristoteles een oervraag, zou je kunnen zeggen. Waar gaan de dingen heen? Nou, ze gaan naar hun volmaakte vorm. En wat is de volmaakte vorm van een mens? Nou, die ligt eigenlijk in twee dingen. In kennis en in geluk. Dus door het streven naar kennis ben je als mens bezig jezelf te vervolmaken, zou je kunnen zeggen, tot wasdom te komen. En ook is dat het streven naar geluk. Eudaimonia heet dat in het Grieks. En dat is het streven, zou je kunnen zeggen, naar een evenwichtig leven waarin je de verschillende deugden in evenwicht kan brengen. En waarin je dus, zou je kunnen zeggen, ja, tegenwoordig noemen ze dat human flourishing, tot menselijke bloei kan komen. En dat is ook meteen bij Aristoteles de basis van de ethiek en van de samenleving. Aristoteles zegt, ja, de mens is een politiek dier. En daar bedoelt hij niet mee dat we allemaal in de gemeenteraad zitten. Maar daar bedoelt hij mee dat wij deel uitmaken van een polis. En daar bedoelt hij ook niet mee een verzekeringsformulier. Maar een polis is een hele kleine leefgroep, zou je kunnen zeggen. Een hele kleine verzameling bij elkaar betrokken mensen. En in zo'n groep komen wij tot wasdom. Hij noemt het ook wel een oikos, een huishouden. Dus de economie die is ook nog schatplichtig aan Aristoteles. En dat is de huishoudkunde. Je hebt staatshuishoudkunde en bedrijfshuishoudkunde. En nou, met andere woorden, Aristoteles ziet dus in de menselijke in het menselijk bestaan een streving tot vervolmaking, een streving tot worden wie je bent, tot je ware vorm komen. En we streven dus als het ware tot in onze vormgevingsprocessen van onszelf, tot bloei komen van alles wat er in ons zit. Net als dat een zaadje van een plant uiteindelijk uitgroeit tot een volwassen plant of boom, en een klein dier, een veulentje, wordt een volwassen paard. En dat groeiproces, dat fascineert Aristoteles. Hoe kan dat? Dat komt, zegt hij, omdat het beeld van wat een veulentje moet worden zit al in dat systeem van het beest, en hij realiseert op die manier zijn eigen vorm. Ik denk dat als je iemand hierover hoort praten en je hebt iets gehoord van Plato, dat je toch wel enige verwantschap ziet. En de vorm is dus bij Aristoteles niet iets wat in een aparte realiteit zich bevindt, de ideeënwereld, maar die vorm zit als het ware, het streven naar die vorm is een streven naar een soort van realisatie van een soort blauwdruk die zo'n beest of zo'n mens of zo'n plant al in zich heeft. Dus het is niet iets van buiten jezelf, maar het is iets van in jezelf. Dus niet iets wat een ander soort realiteit nodig heeft, een ideële werkelijkheid, maar het hoort gewoon bij de natuur. Dus om Aristoteles te citeren, die zegt, ik zie als ik in de wei kijk een paard en ik zie niet de idee van een paard of de paardheid of iets dergelijks. Dus een paard is een eigen idee. En elk veulentje streeft ernaar om een paard te worden. En daar is niet een vorm voor nodig die boven dat paard zweeft of iets dergelijks. En die tot een ander soort realiteit behoort. Nou, wat je hieruit kan opmaken is dat Aristoteles dus wel met dezelfde problemen bezig is als Plato, maar een andere wending eraan geeft. En wanneer hij begonnen is om dat zo te formuleren, weten we niet, maar het was waarschijnlijk een van de frustraties van Aristoteles dat Plato, toen hij overleden was, 80 jaar oud, Aristoteles was een jaar of 35 jonger, het was eigenlijk wel jammer dat Plato Aristoteles niet als zijn opvolger heeft benoemd. Aristoteles was zonder meer de meest geniale leerling van Plato, denk ik. Ik geloof dat er geen tweede mens heeft rondgelopen, ooit, zoals Aristoteles. Oh, daar gaat weer een zwaar voor. Het was de frustratie van Aristoteles dat Plato toch kennelijk zijn grootsheid niet heeft gezien. Als jongeling komt Aristoteles bij Plato in zijn klas terecht. En hij wordt al heel snel de favoriete leerling van Plato. Aristoteles schrijft ook veel. Het vreemde is dat bij Aristoteles het net zo moeilijk is als bij Plato om eruit te halen wat hij nou eigenlijk zelf vindt. Bij Plato is dat omdat Plato gewoon helemaal niet uit eigen namen spreekt. Hè? Plato die geeft het woord aan Socrates en Plato zegt niet ik, Plato, comma, vind dat, dubbele punt. En bij Aristoteles is het een ander probleem. Aristoteles zijn werk is niet compleet overgeleverd. Wat we hebben zijn soms zijn eigen studienotities. Dus zijn eigen collegeaantekeningen die hij gebruikte om les te geven. En daar moeten we het nu mee doen. Hij heeft een paar boeken afgekregen. Ook een paar andere boeken weten we zeker dat die voltooid zijn en destijds gepubliceerd. Maar die zijn verloren gegaan. En met andere woorden, Plato is ongrijpbaar op een bepaalde manier, omdat hij niet precies vertelt wat hij zelf vindt. En bij Aristoteles heb je te maken met een soort van selectie uit zijn werk, die ook niet helemaal compleet is. Sommige van die teksten zijn echt een soort, alsof ze echt afgekort zijn, alsof hij allemaal maar hele korte aanwijzingen voor zichzelf heeft geschreven om te vertellen waar hij het over gaat hebben. En ik moet er niet aan denken dat iemand mijn werk zou uitgeven aan de hand van de notities die ik op een papiertje gekrabbeld heb om jullie nu een verhaal te vertellen. Dus dat maakt het bij Aristoteles ook weer lastig om zijn werk te bestuderen. Maar goed, Aristoteles en Plato kenden elkaar dus goed. Aristoteles heeft jarenlang les gehad van Plato en was het kennelijk op het meest essentiële punt niet met hem eens, de status van de ideeën. En waarschijnlijk heeft Plato daarom gedacht, we gaan die gast toch maar niet hoofd van de school maken. Er was misschien een andere reden en dat heeft te maken met politiek. Dat kunnen we ons nu misschien niet zo heel goed meer indenken, maar Aristoteles was geen Griek, maar een Macedoniër. En dat was een klein, onbeduidend land, zoals het nu nog steeds is, maar dat was het niet altijd geweest. Want in de tijd dat Aristoteles leefde, was Macedonië een opkomende wereldmacht. En uiteindelijk is het zo'n machtig land geworden dat het de hele destijds bekende wereld veroverd heeft onder de leiding van Alexander de Grote. En Aristoteles was een adviseur van Alexander de Grote. En dus wat dat betreft was Aristoteles ook misschien niet helemaal onverdacht, zoals ze dat noemen. Ja, ik wil nog wat thema's uit het werk van Aristoteles lichten die hem, waar hij zeker zijn plaats mee in de filosofie heeft verdiend. Een paar trefwoorden. En daarmee probeer ik dan duidelijk te maken dat Aristoteles vooral op zoek is, laten we zeggen, naar, ik noem het altijd maar denkmodellen. Nou, het eerste woord wat ik noem is fysica. Of fysica. Dat woord fysis, dat betekent zoiets als de natuur. Maar eigenlijk de bewegende natuur. Bewegingen in de natuur. En tegenwoordig houdt de natuurkunde zich bezig met energieprocessen. Houdt zich bezig met thermodynamica. Houdt zich bezig met krachten. Met verplaatsingen van voorwerpen in een ruimte. En dat is eigenlijk het begrip beweging in de natuurkunde. En Aristoteles die heeft ook een concept van beweging. Maar bij Aristoteles hoort groei daar ook bij. Dus je zou kunnen zeggen dat in het denkmodel van Aristoteles biologische groei en fysische verplaatsing tot dezelfde wereld horen. En dan onderzoekt hij daarin overeenkomsten en verschillen. Bijvoorbeeld, als ik een theepot heb en ik giet de thee leeg uit de pot in het kopje, dan wordt de hoeveelheid thee in de theepot minder en in het kopje wordt meer. Maar als ik iets vertel in een podcast over Aristoteles, dan krijgen jullie die informatie, maar dan ben ik zelf die informatie niet kwijt. Dus leren, leerprocessen, informatieuitwisseling hoort voor Aristoteles ook bij de physis of de fysica. Het is zelfs zo dat het hele concept informatie, dat is door Aristoteles bedacht. Informatie betekent letterlijk informeren en dat betekent vormgeven, een vorm brengen in. En voor Aristoteles is het brengen van een vorm ergens in, dat is dus een informatieuitwisseling. Dat betekent dat iemand iets in zijn systeem heeft wat nog geen vorm heeft en doordat hij dan bepaalde kennis krijgt, ontstaat die vorm. Dus de fysica is niet alleen maar natuurkunde, maar er is ook een soort algemene bewegingsleer naar een vorm toe, teleologisch wederom. Dan heeft Aristoteles ook een boek dat heet Metafysica. En metafysica is een heel geladen filosofisch begrip met verschillende betekenissen. Oorspronkelijk is de geschiedenis van dat woord heel raar. Meta betekent tegenwoordig boven, maar het betekent ook na. En er was een uitgever van de geschriften van Aristoteles. En die Aristoteles was al lang overleden, maar die boeken werden samengebundeld. Hij had een boek Fysica. En toen moest er nog een boek achterkomen, ook een manuscript. Dat werd in dezelfde band gebonden. En hoe moest dat nou heten? Dat had geen naam. Toen heeft iemand het metafysica genoemd, na de fysica. Maar het is ook inderdaad zo dat als je over fysica hebt nagedacht, kom je vervolgens over metafysische vragen te spreken. Vragen die eigenlijk nog verder gaan. In de metafysica onderzoekt Aristoteles bijvoorbeeld niet wat het is om een bloem te zijn of een stekelvarken, maar hij onderzoekt wat het is om te zijn. Hij onderzoekt dus de betekenissen van het begrip zijn. En dan komt hij weer op de structuur van bijvoorbeeld de taal, dat iets wat is. Om te beginnen kan je van iets wat is zeggen dat het is, punt. Maar je kan ook bijvoorbeeld zeggen dat het rood is, dus dan ken je er een bepaalde eigenschappen toe. Je kan ook bijvoorbeeld zeggen dat het ergens toe in staat is, bijvoorbeeld hij is bekwaam. Dan ken je er een mogelijkheid aan toe. Nou, op die manier worden allerlei verschillende betekenissen van zijn worden door Aristoteles onderzocht. Dus ook hier gaat hij weer eigenlijk heel systematisch te werk. Wat zie ik eigenlijk? Wat tref ik aan? Wat hoor ik de mensen zeggen? Oké, wat betekent dat? Hoe zou je dat kunnen rubriceren? Dus een beetje een hokjesdenker, als ik het zo mag zeggen. Maar Aristoteles is geen gesloten hokjesdenker. Hij poneert de dingen die hij zegt, allemaal zou je kunnen zeggen, als een soort voorlopig inzicht. Ik heb niet de indruk dat hij dogmatisch is. Dat hij zegt van zo is het en niet anders. Of zo moet je het zien. Dat soort dingen lees je niet bij Aristoteles. Dat is er later wel van gemaakt overigens. Omdat Aristoteles een tijdje lang, hij was al lang overleden trouwens, maar in de late middeleeuwen is hij de hoffilosoof van een heel groot kerkgenootschap, gevestigd in Rome. En die gebruiken Aristoteles als een aanvulling op de theologie. Goed, we hebben het al gehad over fysica, over metafysica, dan nog iets over logica. In het boek over de logica onderzoekt Aristoteles hoe je aan kennis komt. En daar is hij zelf ook al mee bezig natuurlijk. Hij is iemand die zijn ogen gebruikt. Dus een van de dingen die hij eruit legt is dat je in de waarneming patronen wil leren ontdekken. En dat je bovendien ook moet werken met definities. Nou, als je een definitie hebt, zegt Aristoteles, dan ben je bezig om verbindende en onderscheidende kenmerken te benoemen. Dan kan je bijvoorbeeld zeggen dat de mens is een politiek dier. Het is een dier, maar hij doet aan politiek. Niet aan de gemeenteraad, maar hij leeft in een politieke gemeenschap. Of de mens is een redelijk dier. Een dier met het vermogen om te denken. Nou, dan heb je dus een verbindend en een onderscheidend kenmerk. Namelijk door dat zo te zeggen, ben je verbonden met de dieren. En ben je ook onderscheiden van de dieren, omdat die dieren hebben geen gemeenteraad. Dus op die manier is Aristoteles bezig om ook te verantwoorden hoe hij zelf vindt dat hij aan kennis moet komen. Hij houdt zelf trouwens, dat zeg ik voor de mensen die misschien denken dat Aristoteles al te nuchter is. Hij houdt ook rekening met, laat ik zeggen, misschien bovenzinnelijke vermogens van de mens. Al wekt hij wel de indruk dat dat kritisch moet worden getoetst. Dus hij is wat dat betreft ook weer een voorloper van een wetenschappelijke houding. Nou, de eigenlijke logica bij Aristoteles is eigenlijk de leer van de verschillende soorten redeneringen die toegestaan zijn en niet. Sommige redeneringen zijn zogenaamde drogredenen. Dit punt heeft geleid tot een hele eigen wetenschap, de logica, een formele wetenschap geworden is. En daar heeft Aristoteles heel veel aan bijgedragen. En zijn belangrijkste inzicht is eigenlijk de wet van de te vermijden tegenspraak, heel deftig gezegd. En die luidt als volgt, dat een bepaalde uitspraak niet tegelijkertijd en ten opzichte van hetzelfde zowel waar als onwaar kan zijn. Wil je dat nog even herhalen? Eenzelfde uitspraak kan niet ten opzichte van dezelfde zaak en in hetzelfde opzicht tegelijkertijd waar als onwaar zijn. Dat betekent dus dat A, om het zomaar te noemen in de logica, niet A uitsluit. Dus als iets A is, is het niet tegelijkertijd en in hetzelfde opzicht ook niet A. En dat is sinds Aristoteles de basis van de logica geweest. Heeft 25 eeuwen stand gehouden. Komt pas echt in de knel in de kwantumfysica. Daar gaan we het nu niet over hebben. Maar In het dagelijks leven gebruik je dit heel veel, ook in debatten en zo. Zeggen mensen, ja, je spreekt jezelf nou tegen. En als je jezelf tegenspreekt, dan moet je dus proberen eruit te redden. Door te zeggen, ja, nee, maar dat is net iets anders. En dan pak je ook Aristoteles er weer bij. Want dan zeg je, dat is niet ten opzichte van hetzelfde of op hetzelfde moment. Dus dit is de basis, zou ik kunnen zeggen, van de westerse logica geworden. Dankzij, wederom, Aristoteles. Ja, samenvattend. Aristoteles is een gigant. Hij heeft een enorme hoeveelheid kennis verzameld en doorgegeven. En heeft inderdaad, ik vind het heel mooi, die zin van iedere mens streeft van nature naar kennis. Dat zie je in niemand zijn biografie zo prachtig verwezenlijkt als in die van Aristoteles zelf. En behalve dat hij die kennis verzamelt, brengt hij er eigenlijk nog iets veel diepers in aan. Wat hij doet is een structuur bedenken waarin je die kennis kan verzamelen. Waardoor het niet alleen maar een enorme hoeveelheid observaties zijn, maar ook werkelijk dingen die je kunt leren begrijpen doordat je het snapt. En daarom kom ik nu met een fragment uit een gedicht van T.S. Eliot. Ik zou zeggen, wat heeft dat er nou mee te maken? Nou, hopelijk blijkt dat. Dat is een citaat waar ik zelf heel oneerbiedig een regeltje aan heb toegevoegd. En het luidt: waar is de wijsheid die verloren is gegaan in kennis? Waar is de kennis die verloren is gegaan in informatie? En in mijn regeltje erbij is: waar is de informatie die verloren is gegaan in data? En om dat duidelijk te maken, zou je kunnen zeggen, gaan we de weg terugvolgen. Als ik data heb, een hele hoop data, dan heb ik nog geen informatie. Omdat data hebben geen structuur. Het wordt pas informatie wanneer ik er een denkmodel voor heb om te begrijpen waar die data geplaatst moeten worden. Maar dan nog, met die informatie heb ik nog geen kennis. Want informatie kan ik buiten mij houden. Dat zijn kranten die ik niet gelezen heb. Dat zijn boeken die ik niet begrijp. Dus informatie wordt pas kennis wanneer het door mij heen gaat. Wanneer ik dat kan internaliseren. Wanneer ik dat bij me draag. Wanneer ik er een beroep op kan doen. Ja, en wanneer wordt uiteindelijk kennis tot wijsheid? Nou, dat is wanneer ik die kennis kan leven en toetsen in mijn bestaan, in de volle breedte die dat kan hebben. En Aristoteles is eigenlijk iemand die op alle vier van die niveaus werkt. Hij verzamelt data, hij probeert er informatie van te maken, probeert om tot kennis te komen. En zeer zeker heeft Aristoteles ook in zijn werk heel veel wijsheid. Dus een filosoof, zou je kunnen zeggen, in de volle breedte, maar daarmee ook meteen de grote pionier van de westerse wetenschap. Dit is het slot van de slotzin van deel 2a. Dat wordt gevolgd door een koffiepauze. En na die koffiepauze, waarin ook thee en limonade mag worden genuttigd, gaan we naar deel 2b.